Welkom. Leuk dat je luistert naar de AMLC-podcast van het Anti-Money Laundering Center. Witwassen vormt een ernstige bedreiging voor de economie en tast de integriteit van de financiële sector aan. Het AMLC is een kennis- en expertisecentrum waar publieke en private partijen nationaal en internationaal samenwerken om witwassen te bestrijden. Met de AMLC-podcast willen we partijen op een toegankelijke wijze steunen bij het effectief bestrijden van witwassen. Ik ben Erik Rijssenweber, anti-witwasspecialist bij het AMLC en in deze podcast bespreken we crypto betaalkaarten met Niels van der Meulen, projectleider ondergronds bankieren Riek Amsterdam, Amsteland. En ik heet je bij deze hartelijk welkom, Niels.
Dankjewel, goed om hier te zijn.
Dank dat je wil komen vertellen hier in deze podcast over dit heel interessante onderwerp. Maar dat zullen de luisteraars ontdekken gaandeweg dit gesprek. Kun je eerst even kort iets vertellen over je achtergrond?
Jazeker. Ik werk bij de politie Amsterdam en van daaruit ben ik gedetacheerd bij het RIEK Amsterdam Amsteland. Daar focussen we ons op de drugseconomie en ik ben daar als projectleider met vastgoed bezig, maar ook met ondergronds bankieren en daarvoor zit ik hier nu.
Mm-hmm. En wat deed je daarvoor?
Ik heb daarvoor een tijd lang de bestuurlijke aanpak binnen de politie Amsterdam gedaan, dus dan ben je vooral bezig met hoe je opsporingsinformatie buiten het strafrecht kunt gebruiken.
Wat doet het RIEK en wat is dat voor organisatie?
Het RIEK staat voor Regionaal Informatie- en Expertisecentrum en het is gelijk aan alle 10 politieeenheden. Het pakt ondermijnende criminaliteit aan in een netwerk met andere overheidspartijen, waaronder de Belastingdienst, gemeente, het Openbaar Ministerie, FIOD, nog een groot aantal andere partijen. En in Amsterdam focussen we ons specifiek op de drugseconomie en dan met name op criminele geldstromen en daarbinnen dus ook ondergronds bankieren. En daar zijn we de cryptobetaalkaarten tegengekomen.
Dat is een mooi bruggetje naar het onderwerp meteen. Midden oktober publiceerde het AMLC al een podcast en een artikel over prepaid betaalkaarten. Die gingen over de verschillende kenmerken van allerlei soorten betaalkaarten, de risico's op witwassen en de bevindingen naar aanleiding van een analyse van verdacht verklaarde transacties op het vlak van betaalkaarten. In deze podcast zoomen we in op het gebruik van crypto betaalkaarten. Wat was voor jullie de aanleiding om dit onderwerp nader onder de loep te nemen?
Nou, zoals ik al zei, binnen het RIEK werken we met een aantal partijen samen en een van die partijen is de politie. En de politie kwam in zijn onderzoeken deze betaalkaarten tegen en wij zijn eigenlijk continu bezig met wat zien we in onderzoeken, maar wat kunnen we daar ook in brede zin van leren en mee doen. En hier zagen we echt wel een expertiserol voor ons als RIEK weggelegd, namelijk om zicht te krijgen op en welke manier worden deze crypto betaalkaarten gebruikt. We kwamen ze tegen, of we, de politie moet ik dus zeggen, de politie kwam ze tegen binnen een onderzoek naar een aantal grote ondergronds bankiers. Bleek eigenlijk dat middels die kaarten je over heel veel geld kunt beschikken, direct gekoppeld aan crypto wallets.
Mm-hmm. Kun je iets meer vertellen over die kaart? Wat werd er aangetroffen?
Bij ondergronds bankiers werd bij de inbeslagname een cryptokaart gezien. En wat er bleek is dat ook die cryptokaart, dat je daar heel veel geld mee kunt opnemen of een betaling mee kunt verrichten. Ja. Dus dat het eigenlijk ook weinig gelimiteerd is.
Wat is dan precies de achtergrond bij crypto betaalkaarten? Waar komen die vandaan? Kun je daar iets meer over vertellen?
Nou, crypto betaalkaarten bestaan al wel een aantal jaar. En ja, waar komen ze vandaan? Ze worden aangeboden door bedrijven die of zelf in crypto zitten. Vaak moet er wel een partij tussen zitten in de zin van dat het iemand met een vergunning, een bankvergunning is. Maar we zien zelfs recent een ontwikkeling waarbij je volgens mij direct crypto wallets aan een bankpas kunt koppelen die op het Mastercard of Visa netwerk is gekoppeld. Dus waarbij niet eens meer een bankinstelling ertussen hoeft te zitten. Mm-hmm. Je kunt gaat internet op en toets cryptocard in en je krijgt meerdere aanbieders tevoorschijn.
Ja, die cryptocard had je gevonden bij een ondergronds bankier, maar die doen toch eigenlijk bijna alleen met cashgeld, hoor je altijd?
Nou zeker, cashgeld is ook nog altijd een heel belangrijke bron, maar we zien eigenlijk al sinds de corona-komst een grote verschuiving toch ook wel naar andere vormen. En cryptocurrencies maken ontegenzeggelijk ook onderdeel uit van het werk waar ondergronds bankiers zich mee bezighouden.
Ja. Waarvoor gebruiken criminelen dan deze betaalkaarten precies? Kun je dat zeggen?
Nou, moeilijk om dat echt heel goed te duiden. Je kunt ze op verschillende manieren gebruiken. Maar waar je ze in ieder geval voor kunt gebruiken is ja, om eigenlijk wat je ziet als je een onderzoek doet naar criminelen, dat ze ook vaak gewoon hun dagelijkse boodschappen en hun luxe goederen in het verleden met cash aanschaften. En dat kan eigenlijk ook heel goed met deze kaarten, omdat je minder opvalt in de winkel zelf. Eigenlijk is de stelling dat cash inmiddels minder anoniem is dan deze kaarten, omdat je met cash, zeker bij luxe goederen, tegen allerlei anti-witwasbepalingen aanloopt en je zelf moet legitimeren. Met kaarten no questions asked.
Niet. Oké, dus als jij met cash aankomt, worden er wel vragen gesteld. Maar als je met een kaart precies hetzelfde bedrag afrekent, niet.
Correct.
Oké. En tot voor kort was het eigenlijk alleen met cryptovermogen mogelijk om wat te speculeren, toch? Maar kennelijk kan je er nu rechtstreeks mee in winkels betalen.
Precies. Deze kaarten zijn echt de brug tussen crypto en het reguliere betalingsverkeer.
Zijn die kaarten nog om andere redenen aantrekkelijk voor criminelen om daarop te gebruiken?
Een risico wat er ook in zit, is dat je ziet dat kaarten vaak niet in Nederland worden uitgegeven, maar in andere landen. Dat maakt het natuurlijk vaak ook weer lastiger. Hè? Het is ook een mate van anonimiteit, hoe lastiger het is om aan gegevens te komen, hoe anoniemer je bent.
Luisteraars van deze podcast zijn financieel rechercheurs en KYC-analisten, transactiemonitoring-analisten met name. Wat zouden zij nou moeten weten over kaarten die zo'n risico met zich meebrengen? En welke kenmerken vallen dan op?
Nou, wat volgens mij heel belangrijk is, is dat deze kaarten lijken eigenlijk heel erg op debitcards. Maar dan zijn ze in plaats van aan een normale rekening aan een crypto wallet gekoppeld.
Mm-hmm.
En dat betekent dus dat ze aan het Visa en Mastercard of Mastercard netwerk vastzitten. Dat je er dus een enorme range mee hebt waar je ermee mag betalen. Hè? Je kunt gewoon eigenlijk iedere winkel in Nederland gewoon binnenlopen.
Bijna, ja.
Wat het ook betekent, is dat er dat het een zogeheten open loop kaart is en dat er geen limiet aan zit. Of in ieder geval geen limiet vanuit witwaswetgeving. Dus die limiet die zit er alleen maar op vanuit de afspraak die je hebt met degene die hem uitgeeft.
Ja.
Maar die limieten kunnen enorm zijn. Die kunnen gewoon, hebben we gezien, richting een miljoen gaan. Of zijn ook vaak lager, maar zeker niet de 150 euro.
Ja.
Eerder meerdere K's.
Ja.
Dus dat zijn de limieten waar we aan moeten denken. En wat we zien is dat die passen veelal niet in Nederland worden uitgegeven, maar in het buitenland. En
ook, waar bijvoorbeeld?
Onder andere in de Oosterse lidstaten binnen de EU. Je hebt binnen Europa wat dan zo mooi heet regulatory arbitrage. Dat betekent dat je eigenlijk als bank die op zoek is naar zo min mogelijk regelgeving, toch gaat naar een lidstaat waar toezicht en regelgeving het minst goed georganiseerd is.
Hmm.
Dus dat kan plaats hebben, maar het kan ook buiten Europa zijn. Singapore bijvoorbeeld. Maar in principe is er geen beperking aan de plek waar dat gevestigd zou zijn.
Nee. Oké. Dus dat is niet per se een factor waar je op kunt letten als transactiemonitoring-analyst bijvoorbeeld.
Nou, je kunt er natuurlijk, in die zin kun je er wel op letten. Maar ik denk dat het zinvol is om er nog een stap aan toe te voegen. Maar wat je met elkaar zou kunnen doen, is dat je gewoon de bin ranges van deze cryptokaarten, dat je die met elkaar scherp hebt en kijkt waar die uitgaven worden gedaan.
Ja, dus dan is het zaak om goed te weten over welke kaarten we het precies hebben, cryptokaarten.
Precies.
Is het in het algemeen cryptokaarten of zijn dat nog specifieke kaarten waarvan je zegt, daarmee loop je meer risico?
Nee, dat zicht hebben we nu nog niet.
Nee, oké. En het zijn dus ook kaarten die je kunt blijven gebruiken en ook zelf weer kunt opwaarderen, hè? Even voor de zekerheid.
Ja, nou, het zijn eigenlijk geen kaarten die je opwaardeert. Wat ik eerder al zei, ze werken echt hetzelfde als een debitcard. Dus ze zijn gewoon gekoppeld aan een
rekening.
Wallet.
Ja, ja.
En niet aan een rekening, nee, maar aan een wallet.
Ja, dan zie ik die wallet even als een rekening. Maar het is een crypto-rekening.
Je kunt geen IBAN opvragen.
Het is geen bankrekening. Nee.
Precies.
Nee. Ja, je kan misschien wel de walletnummer, het identificerende nummer van de wallet opvragen bij de uitgever van die kaart.
Zeker, dat kun je doen. Nou ja, goed, en dan zien we in de praktijk soms ook dat je dan toch uitkomt bij andere namen, katvangers. En dat het soms ook lastig is, dat het gewoon toch weer een hoop tijd overheen gaat of rechtshulpverzoeken behoeft. Ander aspect wat toch ook nog wel goed is om je te realiseren, is dat zodra je dus betalingen gaat doen in Nederland met deze kaart, we zien ook steeds meer, het betalingsverkeer fragmenteert steeds meer, dat ook ondernemingen hier elders bankieren, buiten Nederland. Dus dat betekent dat een transactie die hier in Nederland plaats heeft, zowel aan de issuing kant als de acquire kant noemen we dat dan. Zowel aan degene die zijn boodschappen gaat doen bij mij, als bij de winkelier waar ik mijn dagelijkse boodschappen doe. Ja, eigenlijk niet meer langs een Nederlandse partij komt. Mm-hmm. En de meldingen, de ongebruikelijke transacties ook niet precies in Nederland of ook niet in Nederland landen.
Ja, ja.
Nou is het voor een koper, de houder van die kaart, misschien lastig om te bepalen welke acquirer de winkelier heeft. Maar goed, het kan gebeuren en dan is het voor opsporing natuurlijk lastig.
Ja, zeker. En we hebben ook wel het beeld dat in het segment van luxe goederen winkels vaak onderdeel uitmaken van een internationaal conglomeraat en dan soms buiten Nederland bankieren.
Ja, ja, dat is op zich natuurlijk logisch. Ja.
Kun je iets zeggen over welke merkkaarten je dan het precies hebt?
Ja, nou, we kunnen niet ingaan op specifieke zaken, maar ik kan op zich wel gewoon een paar voorbeelden noemen van kaarten die nu op dit moment bekend zijn. Mm-hmm. Ja, een voorbeeld van een kaart is Wirex, die bijvoorbeeld in Singapore is gevestigd. Een ander voorbeeld is Bybit, die zien we juist weer vanuit het Verenigd Koninkrijk opereren. Dat zijn voorbeelden van aanbieders van cryptokaarten. Binance heeft ze in het verleden ook aangeboden.
Ja, maar die is ermee gestopt, geloof ik, hè?
In ieder geval in Nederland, ja, dat klopt.
Ja.
Naar mijn weten is Binance vooral door de Amerikaanse witwasautoriteit op de vingers getikt voor de algemene risico's rondom Bitcoin. Mm-hmm. Maar niet per se, of cryptocurrency moet ik zeggen, maar niet per se vanwege deze kaarten.
Ja, ja. Nou ja, zolang je echt gelooft dat er heel grote risico's zitten aan crypto vermogen en hoe dat tot stand is gekomen, zeg maar. Tot nu toe was eigenlijk altijd de veronderstelling, ja, maar je kan er toch eigenlijk niet zoveel mee behalve speculeren. Maar nu kan je het dus kennelijk rechtstreeks bij winkels omzetten in koopwaren.
Ja, klopt. Die tijd is echt helemaal voorbij. Ja, het kan een opsporingsbias zijn natuurlijk, maar het is soms ook nog moeilijk om in de Nederlandse context, waar we gewoon een heel goed werkend financieel systeem hebben, te zien welke meerwaarde dit nu op dit moment heeft voor de markt, voor jou en mij.
Ja. Ja. Je hebt wat merken van kaarten genoemd. Ik besef, dat is nog maar gewoon wat voorbeelden.
Zeker.
Is er veel bekend over de issuers van die kaarten, de uitgevers van die kaarten? Weten we in hoeverre zij zich bijvoorbeeld aan Europese witwaswetgeving moeten houden?
Als zij zelf buiten de EU gevestigd zijn, hoeven zij zich daar niet direct aan te houden als zij hier de Nederlandse markt bedienen? Dan moeten ze zich daar wel aan houden, voor zover ik weet.
Mm-hmm.
Maar goed, het punt is natuurlijk, dat hebben we ook rondom die ondergronds bankiers gezien, dat je natuurlijk ook een kaart die in een andere jurisdictie wordt uitgegeven, best hier in Nederland kunt krijgen en kunt gebruiken.
Ook als Nederlander, want misschien is er nog een verschil tussen als ik als Nederlander klant word bij zo'n issuer, dan zal de Europese wetgeving wellicht alsnog van toepassing zijn.
Nee, klopt. We zien ook wel dat daar grenzen worden gesteld. Maar goed, we weten ook dat het soms mogelijk is om dan misschien een katvanger ertussen te zetten of op een andere manier dat op te lossen.
Dus we kunnen ervan uitgaan dat de grootste risico's zitten bij de kaarten die eigenlijk in het buitenland uitgegeven zijn aan een buitenlander of in ieder geval een ingezeten van een ander land dan Europa, zeg maar. Daar zitten dan de grootste risico's aan. Zie ik dat goed?
Ja, dat lijkt mij ook, ja.
Ja, ja. We hebben dus vastgesteld dat de issuer en de acquirer in het buitenland zou kunnen zitten, dat er geen enkele Nederlandse partij aan te pas komt. Maar Mastercard en Visa zijn actief ook, want die zorgen dat die kaarten geaccepteerd worden binnen die winkels. Zouden Mastercard en Visa dan niet zich aan die AML-wetgeving in Europa moeten houden dan?
Ja, in beperkte mate. Dat is het beeld wat ik erbij heb. Maar het is sowieso complex. Dat is misschien goed om aan de voorkant even te benoemen. En het is zo dat als je kijkt waar de verantwoordelijkheid ligt voor witwaswetgeving, dat die echt in de basis wel ligt bij de issuer.
De issuer die CDD't natuurlijk de kaarthouder en de acquirer CDD't degene die de betaling wil ontvangen, de winkelier.
Precies.
Ja.
Precies. En het is zo dat zij vervolgens aangesloten zitten op het netwerk van Mastercard of Visa.
Mm-hmm.
En om daarop aangesloten te zitten, moet je natuurlijk wel aan bepaalde standaarden voldoen. Op het moment dat je daar ook consequent niet aan voldoet, kan dat een reden zijn om van dat netwerk afgetrapt te worden.
Dus card schemes zouden kunnen ingrijpen?
Ja, Mastercard en Visa hebben daar een eigen verantwoordelijkheid. En we zien ook dat ze die in het verleden wel nemen. Dan zie je vooral terug dat er in de pers iets is gebeurd, iets heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld vanuit de opsporing is iets geconstateerd. En dan worden partijen vervolgens ook geschrapt uit het bestand van Visa of Mastercard en kunnen die kaarten niet meer worden uitgegeven.
Ja, ja, oké. Een beetje reactief dus, begrijp ik. De card schemes en andere betrokken partijen zouden de technisch gesproken waarschijnlijk op BIN-nummers toch in staat moeten zijn om die kaarten te kunnen detecteren, toch? Heel even korte toelichting. BIN-nummers zijn dus de creditcardnummers en die staan dan ook op cryptokaarten. En die beginnen altijd met een bepaalde serie cijfers. En daaruit kun je herleiden, deze kaart is uitgegeven door deze partij. Dat weten Mastercard en Visa en dat weten de acquirers ook. Dan zou je toch je kunnen voorstellen dat deze cryptokaarten, als die op zo'n hoog risiconiveau zitten, dat je daar dan extra op monitort. Of dat zelfs Mastercard en Visa zeggen, deze betalingen doen we in Europa niet.
Ja, nou, ik denk ook dat dat goed is als, ik hoop dat het al gebeurt. En als het nog niet gebeurt, dan moet het zeker gebeuren. BIN staat voor Bank Identification Number.
Heel goed.
En het gaat dus om de issuers die een eigen nummer krijgen binnen inderdaad de schemes van Mastercard en Visa. Ja, die nummers, daar kun je inderdaad goed op zoeken. En op die manier is dit risico goed in kaart te brengen. En dat is natuurlijk een mooie mitigerende maatregel. Een maatregel die dit risico verkleint, absoluut.
Ja, ja. En dat is dan misschien ook meteen al het advies aan poortwachters, dat ook daarop gelet wordt door transactiemonitoringanalisten en zo.
Ja, klopt. Ja, dat is zeker het advies. Ook dit is in mijn beleving op dit moment nog wel reactief. Want ik hoorde jou net volgens mij ook zeggen, zou je daar, zouden Mastercard en Visa daar ook op kunnen discrimineren, is dan toch eigenlijk wat je doet. Mm-hmm. Het is een beetje raar in deze context, dit woord, maar het betekent dat je eigenlijk zegt, bepaalde nummers laten wij niet toe. Nou, voor zover wij nu gezien hebben, is dat iets wat niet kan binnen hun systemen. Dat is natuurlijk ook waar hun netwerk eigenlijk op draait. Die algemene acceptatie. Dat je juist op het moment dat jij weet dat je je Mastercard in je zak hebt, dat je ook overal in Nederland en zelfs wereldwijd op heel veel plekken terecht kunt.
Ja, dat is natuurlijk op zich ook wel weer logisch, ja. Ja. Wat moet er gebeuren volgens jou? Wat is je boodschap aan beleidsmakers?
Ja, nou, we hebben het net al eventjes gehad over de poortwachters. De mensen die binnen de meldplichtige instellingen met het witwasbeleid bezig zijn. Maar beleidsmakers kunnen hier denk ik ook zeker het nodige mee. In Europa wordt er op dit moment veel nieuwe wetgeving en regelgeving rondom het witwassen en ook zeker gericht op crypto gemaakt. Dus ik denk dat het goed is om echt in de finesses, hè, want de contouren daarvan die zijn al vastgesteld, maar de finesses die moeten nog worden neergezet, dit risico ook daarin mee te nemen. Wellicht dat er toch mogelijkheden zijn om bepaalde BIN-nummers strenger te controleren. Het is ook aan hun creativiteit wat mij betreft om te zien hoe hiermee om te gaan. En daarnaast denk ik dat het goed is als de collega's in de opsporing hier gewoon veel scherper op zijn. Op het moment dat de pakken cash liggen, de koffers, de tassen met geld, dan gaan we allemaal meteen aan de slag. Maar op het moment dat we twee plastic pasjes zien, dan vraag ik me af wat er gebeurt. Mm-hmm. En super belangrijk om dan vast te leggen, in beslag te nemen, experts erbij te halen en door te pakken.
Ja, dus bij een inval zie je een kaart liggen, absoluut ook aandacht voor hebben.
Ja,
dat is jouw
zeker.
Advies voor de opsporer. Ja.
Absoluut. En natuurlijk ook mooi als je aan de voorkant met elkaar gewoon al even wat zicht pakt op welke type kaarten zouden dat dan kunnen zijn. Dus daar moet ook in voorzien worden.
Graag zou ik je nog even de gelegenheid willen geven om kort samen te vatten wat dan je advies voor opsporers, voor financieel rechercheurs is in dit verband.
Ja, nou belangrijk dus om kaarten vast te leggen, in beslag te nemen als dat kan en daarop door te rechercheren. Dat kan natuurlijk ook door informatie op te vragen bij de acquirers, de uitgevers van de kaarten. Ook Europol heeft trouwens wel een databank als het gaat om die BIN-ranges weer. Dus ook goed om daar op de lijn te komen. En in de show notes zit het e-mailadres van de politie in Amsterdam, die graag in contact komt met collega's die deze cryptokaarten ook daadwerkelijk constateren. Dus neem ook met hen contact op.
Heel goed, hartelijk dank voor alle informatie in deze podcast en graag tot de volgende keer.
Leuk, dankjewel.
Dit was een aflevering van de AMLC-podcast. Dank voor het luisteren. Wil je geen podcasts missen? Abonneer je dan op de AMLC-podcast in je podcast-app. Wil je meer informatie? Bezoek dan de website van het AMLC op www.amlc.nl. Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het AMLC en volg de AMLC-pagina op LinkedIn. Heb je een reactie op wat je hoorde? Wij zijn geïnteresseerd. Stuur een e-mail naar aml.center_postbus@belastingdienst.nl. Graag tot volgende keer.